Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die deze dienst meebeleven via YouTube of kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u meer wilt weten over de rank, dan kunt u na de dienst terecht bij mij. Ook is er informatie te vinden op de website. In deze themadienst gaat dominee Van Loon uit Rotterdam voor. Het thema is de kerk en de toekomst. En het zal ingaan op de vraag hoe wij ons hierop voorbereiden. Marloes van Haafden begeleidt ons op de piano. De bloemen zijn vanmorgen ter felicitatie gegaan naar Jan Kruithof. Hij heeft op 23 oktober zijn 75ste verjaardag gevierd. De ochtenddienst van volgende week begint om 11 uur en zal geleid worden door de heer Van Asselt uit Woerden. Nu nog een mededeling. Bij de uitgang liggen nog wat posters voor de Week van Licht. Aan u de vraag om de poster op een zichtbare plek te hangen en tijdens de optocht van Halloween een huis van licht te zijn. Meer daarover kunt u lezen in de zondagsbrief. En nog een mededeling van de kerkenraad. Op donderdag 6 november aanstaande is er een gemeenteavond. We zullen informatie delen over de verhuizing naar de Emmanuelkerk. Er zal een voorstel zijn voor het wijzigen van de procedure voor ambtsdragersverkiezingen, en dat willen we bespreken. We willen met elkaar zoeken naar een manier om eenheid en verbondenheid in de gemeente op te bouwen. En tenslotte krijgen we graag u en jouw input voor de invulling van de vacaturetijd en profielschets vormt de beroepen predikant. De avond is in de ontmoetingskerk en begint om 8 uur. Koffie en thee staan vanaf 7:45 klaar. En we nodigen u en jou van harte uit. Mijn naam is Marion Wieneke en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Psalm 100, vers 1 en 4 uit het liedboek Juich Gode toe.
In een moment van stilgebed bereiden we ons voor op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De Heer Jezus zegt, en zie ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En dat is een heel fundamentele uitspraak over de toekomst. De kerk en de toekomst, hoe moet het verder met deze aarde, wat gaat er gebeuren en hoe reageren we erop? We gaan zingen uit Hemelhoog 286. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. Als we denken over de schepping, is dat ook wel heel terecht. Zullen wij samen bidden. Heer onze God, u bent zo'n grote God. Zo almachtig. Ongelooflijk in uw wijsheid en in uw creativiteit. U bent de schepper van de kosmos. Van het heelal. Van al die sterren. En sterrenstelsels en melkwegstelsels. U bent een God eindeloos in uw kracht. En u heeft ons gemaakt. Mensen op deze planeet. U maakte de bomen. U maakte de planten. De dieren. Om te wonen op deze aarde. U maakte de mens. Heere God, wat heeft u een oneindige zorg besteed aan uw schepping? En wat hebben wij er vaak een puinhoop van gemaakt? En daarom hebben we het net gezongen. Vader, vol van vrees en schaamte komen wij bij u. Heel uw werk door ons vertreden klaagt ons mensen aan bij u. En toch, Heere God, toch bent u een God die ons in liefde, in genade wilt aannemen. Ons wilt ontvangen. Zoals u ons nu ontvangt in uw gastvrijheid. We mogen hier bij elkaar zijn in de kerk. Of deze dienst mee beleven waar dan ook. En wanneer dan ook. En we bidden u, Heere God, dat als we luisteren naar u en luisteren naar uw woord. Dat we dan richting krijgen. Hoe u ons verder wilt leiden. Wat u voor heeft met deze wereld en ook met ons. Wees zelf in ons midden. Maak ons rein en puur en nieuw voor u. En vul ons met uw geest. Spreek tot ons, Heere God. En geef dat wij een open hart hebben, een luisterend hart. Zegen ons hier, samen met uw kerk wereldwijd. Wees in ons midden. Zegen ons in het bieden van gastvrijheid. In de muziek en de techniek. In spreken en luisteren. En Heere God, kom. Vul ons hart. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. En uit het Oude Testament lezen we uit Haggai, het boek Haggai, vers 1, hoofdstuk 1. En we beginnen bij het tweede deel van vers 15, eigenlijk het einde van het hoofdstuk. En we lezen door tot hoofdstuk 2, vers 9. Haggai 1, vers 15b. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de 21ste dag van de zevende maand, sprak de Heer opnieuw bij monden van de profeet Haggai. Hij droeg hem op: zeg tegen Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tegen Jozua, de zoon van Jozadak en hogepriester, en tegen wie er van het volk nog over zijn: wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister gezien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan worden. Maar hou vol, Zerubabel, spreekt de Heer. Hou vol, Jozua, zoon van Jozadak en hogepriester. Jullie allen bewoners van dit land, hou vol, spreekt de Heer. Werk door aan de nieuwe tempel. Ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Mijn geest zal steeds in jullie midden zijn. Wees dus niet bang. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten: nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen, en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. De luister van deze tempel zal groot zijn, nog groter dan voorheen, zegt de Heer van de hemelse machten. En van hieruit zal ik vrede en voorspoed geven, spreekt de Heer van de hemelse machten. Tot zover de lezing uit Haggai. We bladeren door naar Matthäus, Matthäus 24, vers 1 tot en met 14. En zingen daarna Psalm 46 uit het liedboek. Psalm 46 naar de tweede lezing. En dat is Matthäus 24, vers 1 tot en met 14. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen: hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: vertel ons, wanneer zal dit allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen wij uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus antwoordde hun: pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere volk ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar uitleveren en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En daardoor zal de wetteloosheid toenemen. Zal bij velen de liefde verkoelen. Wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Tot zover de lezing uit Matthäus 24, uit het Nieuwe Testament. Je bent een gelukkig mens, zalig ben je, als je de woorden van God hoort en ze bewaart in je hart. Halleluja. De verkondiging is vanuit Haggai, 2, vers 6 en vers 7. Daar staat het volgende: want dit zegt de Heer van de hemelse machten, nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering. Hun schatten zullen mij toevallen, en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. Ik lees diezelfde tekst nog in de Herziene Statenvertaling. Daarin staat het net iets anders. Die is over het algemeen erg letterlijk vertaald. Dus ik het volgende. Want zo zeggen de heren van de legermachten. Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd. Dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heere van de legermachten. Straks na de preek zingen we Hemelhoog 460, ik zal er zijn. 460 uit Hemelhoog. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, al een hele tijd komen die woorden weer in mijn gedachten, steeds weer die woorden in mijn gedachten die door God gezegd zijn, nog een korte tijd en ik zal de hemel en de aarde doen beven. Oftewel, ik zal de hemel en de aarde heen en weer schudden. Aan die woorden moet ik denken als ik lees en als ik nadenk over wat er zo gebeurt in de wereld. Want we moeten het niet onderschatten. Met name door de klimaatverandering zijn we onderweg naar wereldschokkende veranderingen. Oorlogen zijn er altijd geweest. Hongersnoden zijn er ook altijd geweest. Maar wat nu gebeurt is nieuw. Dat hele delen van de aarde onleefbaar worden. Met temperaturen in de zomer boven de 50 graden. Dat de zeespiegel zo aan het stijgen is, dat eilanden in zee verdwijnen en dat door overstromingen honderdduizenden mensen op de vlucht gaan. Dat er op de ene plek enorme hoeveelheden regen vallen en op de andere plek jarenlang droogte is. 3 jaar geleden zei de baas van de VN, de secretaris-generaal Antonio Guterres, op een klimaattop in Egypte: we zitten op de snelweg naar een klimaathel met onze voet op het gaspedaal. En in feite is die uitspraak nog steeds waar. Als je er even over nadenkt, besef je wat dat betekent. Als grote hoeveelheden mensen op drift raken, betekent dat meer oorlogen en meer migratiestromen. Je hoeft echt niet een profeet te zijn om te overzien dat de wereld de komende tientallen jaren op ongekende schaal gaat veranderen. En elke keer komen die woorden dan weer terug in mijn gedachten: ik zal de hemel en de aarde doen beven. Als ik speel met onze 2 kleindochtertjes... van 3 en 1 jaar... dan moet ik daar vaak aan denken. Ik weet dat hun leven er heel anders zal uitzien dan ons leven nu. We staan als mensheid aan het begin van een nieuwe reis. Of misschien moeten we zeggen, die reis is al begonnen. Maar zijn we er ook op voorbereid? En welke voorbereiding is nodig om die reis te kunnen maken? Ik ben gaan zoeken naar die tekst. Waar staat dat eigenlijk in de Bijbel? Ik zal de hemel en de aarde doen beven. En ze staan in Hebreeën 12, vers 26. Maar daar zijn ze een aanhaling uit Haggai 2. En zo kwam ik uit bij dit hoofdstuk. En ik raakte erg onder de indruk van de boodschap. En daarom lees ik het met u vanavond. En ik besef heel goed dat dit ook een ernstig woord is. De profeet Haggai leefde ruim 500 jaar voor Christus. In die tijd was er net een eerste groep Joden teruggekeerd uit de ballingschap in Babel. Dat was natuurlijk een enorm feest. Terug naar het land van de belofte. Na al die jaren mochten ze ook weer terug, de Joden, naar Jeruzalem. Maar toen ze er eenmaal waren, sloeg de wanhoop toe en ook de ontreddering. Het land was één grote puinhoop. De steden waren veranderd in ruïnes. Bovendien, er waren misoogsten. Het volk was eerst enthousiast aan de tempel gaan bouwen, gaan herbouwen. Maar dat werk kwam stil te liggen. Mensen dachten alleen nog maar aan hun eigen huis en aan hun eigen kleine wereldje. En dan roept God 2 profeten, Haggai en Zacharia. En die 2 profeten die brengen dezelfde boodschap, al is het op heel verschillende manieren. Ze zeggen: kom op, ga die tempel bouwen. Geef prioriteit aan het huis van de Heere en niet aan je eigen huis. Ga door en laat je niet ontmoedigen. Ook al is deze nieuwe tempel kleiner dan de vorige, wees niet teleurgesteld. Zet je in voor God en ga bouwen. Ga bouwen. En dan geeft Haggai in vers 6 een reden, een heel duidelijke reden waarom die tempel gebouwd moet worden. Want, zegt hij dan, dus er komt nu een reden, want dit zegt de Heer van de hemelse machten: nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen. vanuit al die volken. Met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemelse machten. En in, zoals we het lazen in de Herziene Statenvertaling, staat er: ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de Heer van de legermachten. Met andere woorden, God gaat schudden. Hij gaat de wereld schudden. En wat zal er dan gebeuren? Dan zullen de mensen komen uit alle volken. Uit alle heidenvolken. Dat wil zeggen uit alle niet-Joodse volken. En al die mensen komen massaal in grote getalen naar Jeruzalem. Ze komen naar, wat staat er? Het verlangen van de heidenvolken. Wat is dat verlangen? Nou, als je daarover nadenkt, kun je maar één conclusie trekken. Het verlangen van al die volken ligt uiteindelijk in de redder, in de verlosser, in Jezus Christus, in de Messias. Als die komt om gerechtigheid te brengen, om vrede te brengen. Als hij komt, zullen de bergen vrede dragen en de heuvels heilig recht. Dus waarom moet die tempel herbouwd worden? Haggai zegt, omdat God gaat schudden. En zoals je een appelboom schudt. En als je dat doet, dan komen de rijpe appels naar beneden. En zo zal het ook gaan in de tijd die komt, zegt Haggai. Dan gaat God schudden en alle volken zullen komen. Ze zullen komen op weg, op zoek naar de Messias. Op zoek naar de koning van de vrede. En de tempel, die tempel daarvan, zegt Haggai, God zal de tempel vullen met heerlijkheid. De heerlijkheid van God, dat is zijn heiligheid, dat is zijn grootsheid, dat is zijn majesteit. We moeten ons voorbereiden, zegt Haggai. Want straks komen al die mensen uit al die volken. En stel je voor dat de tempel dan niet klaar is. Ze kunnen toch niet naar een puinhoop komen? Hoe moeten we dan al die mensen ontvangen? En hoe kan God de tempel dan vullen met heerlijkheid? Met zijn heerlijkheid. Hoe moeten we hem ontvangen? Dat kan toch niet? Bereid je dus voor, zegt Haggai. De tempel moet er klaar voor zijn. De stad moet er klaar voor zijn. Voor al die mensen die gaan komen naar het verlangen van de heidenvolken, naar de Messias. Hoe is dat gegaan na de tijd van Haggai? Is die profetie vervuld? Jazeker, nou en of. God is gaan schudden. Eerst kwam Alexander de Grote. Hij veroverde in een mum van tijd de hele toen bekende wereld. Toen kwamen de Romeinen, een nieuwe invasie. En toen kwam Jezus. En het evangelie ging de wereld over. Inderdaad, naar de heidenvolken. En in al die volken kwamen mensen tot geloof. Overal kwamen mensen tot het verlangen van de heidenvolken, tot de Messias. En inderdaad, mensen zijn massaal naar die tempel gegaan. De meesten figuurlijk, in figuurlijke zin. Zo mogen ook wij hier zijn in het huis van God, hè, figuurlijk, in die tempel van de Heere. Maar velen ook letterlijk. Hè, door de oorlog in Gaza gaan nu weinig mensen naar Israël. Weinig pelgrims in Jeruzalem. Maar vele jaren lang krioelde het in Jeruzalem van de pelgrims uit alle delen van de wereld. Die daar kwamen, omdat daar de Messias zich had geopenbaard. Het verlangen van de heidenvolken. Maar hoe zit dat met profetie? Profetie wordt heel vaak meerdere keren vervuld. Dus die woorden uit Haggai, die worden niet voor niets in Hebreeën 12 herhaald. Met het oog op de eindtijd. Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven. En niet alleen de aarde, maar ook de hemel. De geschiedenis gaat naar een climax. En wij leven in een tijd waarin je dat ziet gebeuren. We hebben gelezen wat Jezus zegt in Matteüs 24. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd, als getuigenis voor alle volken, dan zal het einde komen. Nou, deze woorden van Jezus waren 20 eeuwen lang nog niet vervuld. Maar nu grotendeels wel. Het evangelie is naar alle volken gegaan. Naar vrijwel alle volken. En dus loopt het nu naar een climax toe. Jezus zegt, hongersnoden en besmettelijke ziekten en aardbevingen, die zijn het begin van de weeën. En hoe gaat dat met weeën? Die worden steeds ernstiger, steeds erger, steeds heftiger, totdat het kindje geboren wordt. En in die tijd leven we nu. De weeën worden heftiger. God gaat de wereld schudden. Maar besef je dus dat er twee ontwikkelingen op gang zijn gekomen. Aan de ene kant dat schudden van God. Die weeën, al die rampen op aarde. Maar aan de andere kant ook de beweging van de volken die op pad gaan naar het verlangen van de heidenen. Naar Jezus. En die twee bewegingen zijn aan elkaar gekoppeld. Dat is wat Haggai zegt namens de Heere. En dat is precies wat wij vandaag de dag meemaken. Er zijn gigantische hoeveelheden mensen die toestromen naar Jezus toe. In China nam het aantal christenen in 30 jaar tijd toe van 1 miljoen naar 100 miljoen. In 30 jaar. Van 1 miljoen naar 100 miljoen. In Azië en Afrika zijn ongelooflijke dingen aan de gang. Maar ook hier in dit kille, seculiere Europa komt er iets nieuws op gang. En dat is wat ik in het midden wil leggen vanavond. Misschien denk je, is dat niet een beetje optimistisch? Maar ik ben niet de enige. Ook wetenschappers leggen hier de vinger bij. Toen ik bezig was met mijn laatste boek over gastvrijheid in de kerk, had ik een interview met professor Stefan Paas. Hij is hoogleraar missiologie. Dat wil zeggen zendingsleer. En hij zei dit. Hij zei, er zijn aanwijzingen dat in de meest seculiere landen van Europa, onder de jongste generaties, een heel voorzichtige kentering lijkt te zijn. Het gaat er niet over landen als Polen, waar de secularisatie nog wel even door zal gaan, maar in landen als Tsjechië, Frankrijk, Zweden, Finland en ook Nederland lijkt het zo te zijn dat de jongste generaties niet alleen niet verder seculariseren, maar dat onder deze generaties het aantal dopelingen toeneemt, behoorlijk sterk zelfs. Uit onderzoek in Finland bleek bijvoorbeeld dat tussen 2011 en 2019 het aantal jonge mannen dat naar de kerk gaat verdubbeld is. In Frankrijk stijgt het aantal jongeren dat zich laat dopen. In Nederland zijn er geen cijfers over, zei hij toen, later kwamen die cijfers wel. Maar anekdotisch krijg ik daarover wel veel verhalen te horen, bijvoorbeeld naar aanleiding van onze podcast. De ongelooflijke podcast. Ik zou niet willen zeggen dat er sprake is van een opwekking of zo, maar het lijkt wel alsof we een soort dieptepunt voorbij zijn. Een poosje geleden zat ik in de trein, ik kwam uit Lelystad en ik moest terug naar Rotterdam. En wij kwamen langs Almere, het was 11:00 s'avonds, ik was op weg naar huis. En er waren niet zoveel mensen in de trein en er kwam een jonge vrouw binnen, hip gekleed, jaar of 18, 20 denk ik. Daarachter kwam een jonge man en ze waren met elkaar in gesprek. En het ging over Jezus, dus ik ging natuurlijk gelijk luisteren. Hè? En ik zat aan de ene kant bij het raam en die jonge vrouw ging aan de andere kant bij het raam zitten, die jonge man een eindje verder. En ze hadden het over de kerk en zij vroeg aan hem, ga je mee naar de kerk? Nee, zei hij, de Heer is mijn herder, ik geloof wel, maar ik ga niet naar de kerk. Trouwens, voor jou zou ik het wel doen, zei hij. En toen ging ze bellen, met haar moeder. En ze zei, mam, ga je zondag mee naar de kerk? Nou, die moeder bromde wat. En toen op een gegeven moment was dat gesprek afgelopen, kwamen we weer een beetje in gesprek. En ik vertelde dat ik gelovig ben en een Bijbel bij me had en zo. En toen zei ze, ja, ik ben een jaar geleden vanuit het niets tot geloof gekomen. En ze zei, ik vind het een eer om als eerste in mijn familie christen te zijn. En dat vond ik zo'n prachtige uitspraak. Ik vind het een eer om als eerste in mijn familie christen te zijn. Want daaruit spreekt haar verlangen en haar verwachting ook dat ze niet de enige blijft. De eerste. Tegenover die stroom van mensen de kerk uit, een stroom die echt nog wel even doorgaat, staat een toenemende stroom van jonge mensen vooral die de kerk inkomen. Maar niet alleen jongere mensen. En dat zijn vaak mensen zonder kerkelijke achtergrond. God is aan het schudden en hij zal dat nog veel meer gaan doen. En als hij schudt aan de appelboom van de mensheid, dan zullen de rijpe appels naar beneden vallen. En de vraag is, wie haalt de oogst binnen? Wie haalt de oogst binnen? zijn we daar klaar voor als kerk in Europa? En bent u er klaar voor als gemeente hier in Waddinxveen? Zijn wij er klaar voor in Rotterdam? Niet dat ik denk dat volgende week een hele rij mensen voor de deur van de kerk zal staan, maar in de komende jaren zal de belangstelling toenemen. En de vraag is, hoe gaan wij daarmee om en hoe kunnen we die belangstelling aanwakkeren? Hoe kunnen wij als het ware die tempel van God herbouwen? Hoe kunnen we mensen helpen om het verlangen van de heidenvolken te vinden? Nou, ik noem 5 dingen. In de eerste plaats gaat het om volstrekte toewijding aan Jezus Christus. Stil worden, dat betekent je concentreren op Hem, op je verlosser, op je heiland, je Heer, je redder. Hem aanbidden. Aanbid je Jezus wel eens? Het betekent ook jezelf klein maken, je schuld erkennen, jezelf verootmoedigen. Wie zijn wij dat God ons zou willen gebruiken om mensen op te vangen? Wij zijn zondige mensen. Laten we maar heel klein worden, knielen voor Hem. Onze zonden belijden, bidden om genade en in dankbare gehoorzaamheid de weg gaan achter de Heer Jezus aan. Vanmiddag was ik in de dienst waarin Kees van Ekeris werd bevestigd tot scriba van de Protestantse kerk. En daar was ook Carola Schouten, de burgemeester, en zij had een prachtige toespraak. En zij noemde hem een hoopverlener. Een hoopverlener, dat vond ik zo'n mooi woord. Ik dacht, ja, als wij nou hoopverleners worden in de wereld. God zij dank, mag je weten dat God inderdaad genade geeft. En wat is er dan nodig in je leven? Zijn er zonden waarmee je moet breken? Zijn er zonden waarmee je moet breken? Of ben je juist een heel gebroken mens zelf en heb je heling nodig? Bid om de trooster, bid om de Heilige Geest. Een nieuwe toewijding aan Jezus Christus, dat is het eerste. En door Hem vrede met God. Wees niet slordig in je geloofsleven. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Bij een discipel hoort discipline. Ook in je kerkgang, in het lezen van de Bijbel, elke dag en in je gebed. En dat is meteen ook het tweede wat we nodig hebben. Een nieuwe nadruk op gebed. Ieder van ons persoonlijk, maar ook als gemeente, het gezamenlijk gebed. Ik zou die vraag ook willen voorleggen. Hoe kun je als gemeente groeien in gebed? Elke gemeente heeft zo zijn eigen vormen. Wij hebben elke maand een gebedsmoment. En het is bij ons zo, zoals ik hoor, ook uit allerlei andere gemeenten. Ja, er zijn er een paar mensen. En dat begrijp ik niet. Ik begrijp het echt niet. Ik hoop dat het hier anders is. En daarom vond ik het zo mooi dat een aantal jongeren uit onze gemeente ons uitdaagde om 3 dagen lang in een soort estafettevorm te gaan bidden. 24 uur per dag, dag en nacht door. En het was een heel bijzondere ervaring. Het is zo essentieel dat we naar een nieuwe toewijding gaan op het gebied van gebed. En dat is het tweede waardoor we ons kunnen voorbereiden op die nieuwe belangstelling voor Jezus. Die zal gaan komen op de knieën. Bidden voor Waddinxveen. Bidden voor de mensen. Bidden om bekeringen. Heere God, bekeer ons en bekeer mensen om ons heen. Geef volgelingen. Nieuwe volgelingen voor Jezus. Toewijding aan Christus. Gebed. En het derde is groei in gastvrijheid. Groei in gastvrijheid. Ik zei even daarnet dat ik een onderzoek heb gedaan naar gastvrijheid in de kerken. Als iemand van buiten de kerk een dienst bijwoont, hoe komt het dan over op hem of haar? Nou, in het onderzoek wat ik deed, zijn 152 mensen ergens in Nederland naar een kerk gegaan en hebben daar een vragenlijst over ingevuld. Niet-kerkelijke mensen die in een kerkdienst kwamen, van Terneuzen tot Leeuwarden. En die reacties van al die 152 mensen, die heb ik dus gebundeld in een boek en dat is eigenlijk een cadeau wat die gasten aan ons geven als kerk. Ik mocht het doorgeven, vond ik een hele eer om dat cadeau door te geven. En toen ik die reacties aan het verwerken was, toen merkte ik dat we in Rotterdam best wel een aantal dingen goed doen, maar dat er nog heel veel verbeterd kan worden. Heel veel. Daarom zijn we een werkgroep gastvrijheid gestart die heel concreet kijkt wat er kan. Dat is de derde, gastvrijheid. Als mensen zomaar binnenwandelen. Je wilt het toch niet meemaken dat mensen dan teleurgesteld weer weggaan. Hè? Nou zijn jullie een hele warme gemeente. Het zal je reus niet zo snel gebeuren. En toch. Toewijding aan Christus, gebed, gastvrijheid. En het vierde is de Alpha-cursus. Uiteindelijk is het zo dat mensen die belangstelling hebben voor het christelijk geloof meestal tot een geloofsdoorbraak komen door een Alpha-cursus. En het is echt de moeite waard om die cursus te blijven geven en er mensen voor te blijven werven. De komende jaren zal de Alpha-cursus steeds belangrijker worden als plek waar mensen de Heer Jezus kunnen vinden. Hoe bereiden we ons voor op die nieuwe belangstelling voor het evangelie? Toewijding aan Christus. Nadruk op gebed, gastvrijheid en de Alpha-cursus. En het vijfde tenslotte, dat is pionieren. Pionieren. Bloeiende kerken zijn ook altijd kerken die pionieren, die verder denken. Ook de Rank is gesticht door pioniers. Ik weet nog heel goed dat ik in het begin mocht komen in het Remonstrantse kerkje. En dat er een geest van verwachting eerste. He, tinteling, nieuwe hoop. Kerken zijn altijd geroepen om weer verder te denken, innoveren. Je voortplanten als kerk. Weer nieuwe groepen mensen aanspreken. En dat begint altijd met gebed. En als er dan ideeën opborrelen, denk dan niet meteen van, ja maar dat kost zoveel geld. Dat geld hebben we niet. Dat geld hebben we niet. Wat staat er? In vers 8. Het zilver is voor mij en het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. God is degene die gaat over het geld. En als het nodig is voor zijn dienst, dan komt het er. Vijf punten van voorbereiding op die nieuwe toestroom die komt. Toewijding aan Christus. Gebed, gastvrijheid, de Alpha-cursus. En pionieren. Een pioniersgeest. En tenslotte dit. Misschien krijg je hier rugpijn van. En schiet de stress door je lijf. Wat moeten we allemaal nou weer? Moeten we nou nog meer? En we zijn al helemaal over de top. Maar ik zou het juist om willen keren. Kom tot rust aan de voeten van Jezus. En kijk gewoon eens eerlijk rond in je eigen leven. Waar ben je nou eigenlijk allemaal zo druk mee? En moet dat wel allemaal? Of kun je hier en daar eens wat snoeien? Wat is nou echt belangrijk voor je? Wat is belangrijk in het licht van de eeuwigheid? En vanuit die rust kun je nadenken over nieuwe prioriteiten. Waar wil je de komende jaren op focussen? Hoe wil je voorbereid zijn op die tijd dat God gaat schudden? Dat hemel en aarde zullen beven en dat de volken zullen komen naar het verlangen van de heidenvolken. En die vraag, ook voor ieder van ons persoonlijk, is van wezenlijk belang. Wat heeft in Gods ogen prioriteit? En ik hoop dat je dat ook zo gaat beleven. Niet harder gaan rennen, maar bewuster nadenken. Wat zou de Heere van mij vragen in de komende jaren? En wat vraagt Hij niet van mij? En ben ik daarop voorbereid? Onthoud wel één ding. Ja, God gaat schudden. Het zal niet gemakkelijk zijn. De weeën worden erger. Maar de weeën leiden wel tot de geboorte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En op weg daarheen blijft God altijd trouw. Ik zal er zijn, is zijn naam. En de Heer Jezus heeft het gezegd, we hebben het gehoord, aan het begin van de dienst. Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Jezus Christus is onze stralende heiland. Hij straalt in zijn genade. Hij straalt in zijn liefde. Hij straalt in zijn macht. Hij is het licht van de wereld. Wees dus nooit bang. Maar ga je weg in vrede. En aanbid hem. Het verlangen van de heidenvolken. Aanbid hem en geef je over aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen aansluitend lied 755 uit het liedboek Toch overwint eens de genade. Zullen wij ons geloof belijden. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen danken en bidden en na een moment van stilgebed het Onze Vader bidden. Laten we bidden. Heer onze God, zo leven we toe naar die dag dat de Heer Jezus terugkomt. En wij bidden u, laat die dag spoedig komen. Want als u nieuwe hemelen schept en een nieuwe aarde, ja dan overwint de genade. Dan maakt de genade een einde aan de nacht. Maar Heere God, op weg daarheen komen we bij u. En wij bidden u. Wees ons dicht nabij als gemeente onderweg. In een wereld waarvan we weten dat die een toekomst tegemoet gaat die moeilijker wordt. Moeilijker als het gaat om deze wereld zelf. Om de verandering van het klimaat en alles wat dat met zich meebrengt, eigenlijk in lijn met wat de Heer Jezus zegt over het begin van die weeën. Die weeën die erger worden. En tegelijkertijd mogen we ons ook verheugen omdat u een God bent die juist in zulke tijden mensen roept. En mensen bij Jezus brengt. Mensen een nieuw soort verlangen in hun hart legt. Het verlangen naar u. En we bidden u, Heere God, help ons om er als kerk voor voorbereid te zijn, op voorbereid te zijn. Ons erop ingesteld te hebben. Om mensen op te vangen. Om mensen te helpen om u te vinden. We bidden u, Heere God, wilt u zo uw gemeente opbouwen? Wilt u bijzondere dingen doen, ook in de komende jaren? En gebruik ons om daarin uw stem te verstaan. Afgestemd te zijn op het werk van de Heilige Geest. We bidden u, Heere God, help ons om te zorgen voor de schepping. Help ons om, waar wij kunnen, die zorg ook handen en voeten te geven. We bidden u, Heere God, voor al die mensen die betrokken zijn bij het zoeken van vrede en recht in de wereld. Wilt u hen helpen? Mensen die dat doen als politicus, of als diplomaat, of als militair in een vredesoperatie, of als hulpverlener. We smeken u om vrede en recht. We bidden u dat, Heere God, voor Oekraïne, voor Soedan, voor Congo, voor Jemen. En we bidden u dat het hele prille vredesproces in Gaza en in Israël, dat dat verder bestendig mag worden. Wilt u zelf alstublieft een goede toekomst geven voor Israël, voor het Palestijnse volk. En we smeken u, Heere God, om veiligheid, vrede, rechtvaardigheid. Wees met alle broeders en zusters die lijden om hun geloof. Bemoedig hen, versterk hen. Zegen uw kerk wereldwijd. Roep mensen in de zending. We bidden u, Heere God, om een nieuwe toewijding aan de Heer Jezus. Om een nieuwe toewijding ook aan het gebed. Help ons om gastvrij te zijn. Help ons om mensen te helpen Jezus te vinden via de Alpha-cursus. En geef creativiteit voor innovatie en voor pionierswerk. Wij danken u, Heere God, voor dominee Harold Overeem, voor de tijd die hij hier heeft gewerkt. Zegen hem en zijn vrouw Aline. Nu Harold vandaag verbonden is aan de gemeente van de Fontein in Nijkerk. Zegen hen samen, zegen de gemeente. Zegen de gemeente ook hier, nu een nieuwe periode aanbreekt, een vacaturetijd. En we bidden u, Heere God, geef dat die vacaturetijd ook weer nieuwe energie losmaakt. Ideeën brengt voor de toekomst. We bidden u om een nieuwe herder en leraar op uw tijd. We bidden u voor Kees van Ekeris, nu hij bevestigd is als scriba van de Protestantse kerk. Wilt u hem zegenen, Heere God, en hem bedouwen met uw Heilige Geest? Wilt u zo voor uw kerk zorgen, door hem, maar ook door al die andere mensen die leiding geven aan uw kerk? We bidden u voor de gemeente ook hier, zegen ook hier de kerkenraad. We bidden u voor allen die gaan door een moeilijke tijd, een tijd van verdriet of zorg, een tijd van ziekte, een tijd van rouw. Wees met allen die staan voor een belangrijke keuze of voor een belangrijke uitdaging. En ga hem ook met ons mee als we in een periode in ons leven ons bevinden waarin de wind in de rug is. En ook dat is heerlijk. Wilt u zo naar ons luisteren, Heere God, ook als we persoonlijk onze gebeden in een moment van stilte voor u neerleggen. Dit alles bidden we van u in de naam van Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Van harte aanbevolen om te geven voor het werk van God. Ook dat is een manier waarop God ons inschakelt. En ons slotlied is uit de bundel Hemelhoog 226. God is getrouw. 226. Als u dat wilt, kunt u de preek meenemen op papier om het nog eens na te lezen of om het door te geven. Ze liggen in de hal. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van onze God en wees een zegen daar waar God u roept. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere door zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede.